Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kunst is Lang vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons op de plek waar je eigenlijk altijd je podcast vandaan haalt, waar dat dan ook is, iTunes, misschien Spotify of een van de vele andere podcast-apps. Maar we zijn nu ook te zien, live op dit moment, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of naar de uitzending op YouTube. En aan het eind van dit uur hoor je Richelle Smits. Zij is bezig met een installatie die onderzoekt of online daten nog persoonlijker moet worden. Met de toevoeging van lichaamsgeur, van aanraking, stemgeluid, noem maar op. Daarover straks meer, maar we beginnen met Margriet Lukex en Parsijn Broersen. Ze maken films en fotografische installaties, vaak gelaagde samenvoegingen van foto's, computeranimaties en videobeelden. Ze onderzoeken de manier waarop media de werkelijkheid weergeven en vaak zelfs beïnvloeden of overnemen. Wat betekent het voor onze ervaring van de werkelijkheid dat onze omgeving steeds virtueler wordt? Hun aandacht richt zich bijvoorbeeld op de manier waarop in filmklassiekers landschap wordt getoond. Denk aan de prachtige weidse en groene natuur van Nieuw-Zeeland in Lord of the Rings of aan het bos uit de Disney-klassieker Bambi. Maar ook culturele fenomenen uit popmuziek worden gebruikt. Bijvoorbeeld het nummer All or Nothing at All van Frank Sinatra of Nature Boy van Nat King Cole. Hun ontstaan zegt iets over de maatschappij uit die tijd. Maar Broersen en Lukex voegen er in hun werk graag nog een extra betekenis of misschien soms wel twee aan toe. Margriet en Parsijn, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Laten we eerst eens een werk van jullie een beetje helder uiteenzetten, want het heeft heel veel lagen en betekenissen. En dat is heel interessant, maar dat moeten we even helder meteen doen. Bijvoorbeeld het videowerk Forest on Location. Animatie, zoals je zou kunnen kennen uit een beetje geavanceerde computerspellen. En daarin weven jullie eigenlijk verschillende verhalen door elkaar. We zien bijvoorbeeld 3D-beelden van een oerbos in Polen, in de computer gemaakt uit honderden samengevoegde foto's. We zien dan laag 2, zou je kunnen zeggen, door dat virtuele bos een computerpoppetje, een avatar, dwalen van de Iraanse operazanger Sharam Yazdan. En nummer 3, hij zingt dan een eigen Iraanse interpretatie van het nummer Nature Boy van Nat King Cole. Dat zijn zomaar 3 lagen die dan in 1 videowerk zitten. Laten we eens beginnen bij het bos. Waarom dat oerbos?
Dat oerbos, dat heeft ons eigenlijk altijd al tot onze verbeelding gesproken. Dat waren in 1996, waren we in New York. En toen wandelde de boekhandel Strand binnen. En daar lag het boek Landscape and Memory van Simon Shama. En in dat boek was eigenlijk voor de eerste keer dat we lazen over wat natuur betekent in de cultuur. Dus in plaats van dat je leest over natuur in biologische zin of natuur in een sprookje, maar dat je leest wat de betekenis is van de geschiedenis van de ideologie die vaak achter het afbeelden van natuur zit.
De ideologie achter het afbeelden van dat bos.
Ja, Heb je daar allerlei van? Soorten. Sorry?
Heb je daar een voorbeeld van? Of wat las je in dat boek over dit bos?
Over dit bos, over Białowieża, dat was eigenlijk een van de eerste hoofdstukken. En dit bos heeft een hele bijzondere geschiedenis. Het is, vroeger lag dat bos, liep dat bos eigenlijk vanaf de Pyreneeën tot aan Wit-Rusland. Dus het strekt zich uit over heel Europa. En daarbij, het is het laatste oerbos van Europa. Het is nu nog maar een heel klein stukje. Het is echt heel erg teruggedrongen. Maar het is bijvoorbeeld ook het bos waar de Germanen vochten tegen de decadente Romeinen. Waar Tacitus over heeft geschreven. Mm-hmm. Waar later de Nationaal Socialisten van Duitsland, die zagen dat dan als de origine van de echte Germaanse krijger. Dus de origine van het echte Germaanse Rijk.
Ja.
Ja, bloed und boden gedachte.
Mm-hmm.
Ook was het de persoonlijke dierentuin van Himmler tijdens de Tweede Wereldoorlog. En tegelijkertijd. Ja. of Göring, sorry. Ja. En tegelijkertijd waren er Joodse partizanen die zich daar verstopten.
Dus alleen dat bos is al een krankzinnige verzamelplek van allerlei ideologieën en betekenissen.
Ja, maar dit zijn dan nog echte dingen. En je hebt eigenlijk ook de hele fictieve waarde van het bos. Want het is ook een bos zoals we eigenlijk alle sprookjes kennen. Vooral uit de Noord-Europese sprookjes zoals Roodkapje en Sneeuwwitje. die komen ook uit het donkere bos. En eigenlijk kan je bedenken dat die sprookjes voortkomen uit het donkere bos wat daar in het oosten lag. En dat heel veel van die verhalen, die hebben op verschillende manieren zijn ze in onze cultuur terechtgekomen. En dus het is een soort plaats die echt bestaat. Hij bestaat geografisch, maar hij bestaat ook fictief. En die heeft een hele andere betekenis natuurlijk. Een hele andere, maar dat, die betekenissen meanderen heel erg door elkaar heen.
Yeah.
En dat zie je ook in onze film, gebruiken we dat. Van aan de ene kant is het een echte plaats, een geografische plaats. Maar aan de andere kant is het ook een soort droombeeld van ergens tussenin. En eigenlijk zijn al die verschillende ingrediënten, eigenlijk zou je kunnen zeggen, zoals Sharam Yazdani en het bos, maar ook het lied. Die hebben allemaal een soort van, die zitten overal ergens een beetje tussenin. Dat je niet helemaal precies ze een echte plaats kan geven. Zoals, ook zoals het lied. Dan,
laten we nog heel veel bij het bos blijven. Want het bos is eigenlijk inderdaad samengesteld uit allerlei verschillende foto's. Hè, duizenden foto's. Ja. Dat wordt een 3D-model eigenlijk. Zo kunnen we het best omschrijven. Maar dat wordt niet een naadloos virtueel bos. Maar daar zitten gaten tussen. Dus die kunstmatigheid die wordt door jullie ook benadrukt.
Ja.
Moet ook geen overtuigend bos zijn eigenlijk.
Nee, en zo begon het eigenlijk, want we begonnen met dat boek te lezen al zo lang geleden. En toen waren we er al heel erg mee bezig van hoe zouden we dat dan willen vormgeven? Hoe zouden we dat een plaats kunnen geven in een film? En toen kwamen we op een gegeven moment op deze techniek, photogrammetry, waarmee we een soort van, dus een soort virtuele replica, maar waar je ook heel duidelijk de fouten in kan zien.
Yeah.
Je heel duidelijk, waar het digitale laag, zeg maar, de digitale skin, dat die ook een soort van niet helemaal klopt, zoals tegenwoordig. Normaal gesproken kijk je naar een of andere film en dan krijg je een soort van oppervlakte wat zich aan alle kanten helemaal doorgaat en klopt. En een soort van vanzelfsprekend is, terwijl dat eigenlijk met ontzettend veel mankracht en computerkracht in elkaar is gezet. En wat wij eigenlijk hebben gedaan, is het veel simpeler gedaan. En wij willen dus ook de gaten laten zien.
Ja,
wat ze vallen.
Ja. Ja, wat wij willen ook dat virtuele laten zien. Dus bij ons is alles hol. En bestaat het uit eilandjes. Die photogrammetry is een mooie mengeling van dat fictieve, dat virtuele. Omdat het inderdaad, het zijn allemaal, nou, je kan niet dichter bij de werkelijkheid komen dan een driedimensionaal iets te fotograferen. Dat wordt ook gebruikt in forensisch onderzoek bijvoorbeeld, of criminelen op de sporen, noem maar op. In ziekenhuizen wordt het ook gebruikt, die soort van techniek. Tegelijkertijd kan je ook door juist de glitches te laten zien, de fouten, de holheid van het beeld, want wat je eigenlijk produceert, is gewoon een hol oppervlakte, een soort coulisse die alleen maar bestaat uit een puntenwolk, een datawolk. En het is niets meer dan dat. En dat vinden we juist zo mooi om die holheid van dat decor te benadrukken.
Maar ook als een soort tegenligger van het idee van het bos, hè? Het oerbos, het prehumane, een soort van het meest natuurlijke. En dat op eigenlijk een soort van, dat er toch nog een soort geloofwaardigheid heeft. En als je de film ziet, ja, ik bedoel, je kan op verschillende manieren naar kijken. Maar ja, je ziet wel dat bos, maar het is dus een digitale replica daarvan. En wat staat er nou verder van zo'n oergevoel, van zo'n prehumaan ding, dan een soort digitale wereld? Een soort, maar alle twee hebben ze die oneindigheid. Een soort van, weet je, dat bos was er al heel lang voordat wij er waren, daarom heet het ook prehumaan. En dat digitale ruimte, ja, je kan niet zeggen dat hij er al veel langer bestaat, maar hij is wel eindeloos. En ook qua tijd is die eindeloos. Dus hij heeft ook een soort van oneindigheid. En nou ja, die komen dan samen als beeld.
Ja, en tegelijkertijd is het zo dat bij het bos, met natuur, als je het bekijkt, je ziet een schilderij of een fotografie van een landschap, dan denk je bijvoorbeeld al, dit is gewoon een afbeelding zoals het is. Want wat natuur, wat kan je daar nou aan ideologie achter hebben? Maar natuurlijk is elk beeld is geframed, heeft een soort achtergrond waardoor je weet van dat is vanuit dat en dat standpunt bekeken en dat ook neergezet. Zoals in de Gouden Eeuw, om de identiteit van Nederland toen te benadrukken of een nieuwe identiteit te maken, werden er vooral landschappen geschilderd. Dat was heel nieuw in die tijd. Dat deed nog niemand. En door dat landschap te schilderen op een heel romantische manier vaak, konden de Nederlanders een soort nieuwe identiteit creëren. Zonder te gebruik te maken van een koning of koningin, zoals andere landen de identiteit van hun land afbeelden. Wat willen we daarmee zeggen? Dus dat je het bos komt vooral komt op het eerste gezicht over als iets heel objectiefs.
Hmm.
Terwijl wij willen laten zien dat het bos, afbeelding van het bos, is een constructie. En
maar die constructie. Het is ook die oppositie tussen cultuur en natuur. Natuurlijk, dat een heel belangrijk en bekend. En er is veel over geschreven. Er is ook niet één soort van. Maar het is, wat we in ieder geval wel kunnen bedenken, is dat het onderdeel van elkaar is. En dat het geen oppositie zijn.
Dus ja.
Als je natuur afbeeldt, dan doe je dat vanuit de cultuur natuurlijk. Dus je doet dat op een subjectieve manier. Maar toch voelt het ergens nog objectief. Je zit eigenlijk in de bubbel, maar er ook een beetje buiten.
En, ja.
En dat heeft ook te maken, zeg maar, met die echte plaats en die fictieve plaats. Dus het meandert de hele tijd. Het komt niet echt ergens aan. Het zit altijd een beetje onderweg naar iets.
En dan hebben we nog het nummer van Nat King Cole, hè? Nature Boy. Althans, een variant daarop. Waarom moest dat verweven worden in het werk?
Nou, dat is ook weer een heel verhaal. Maar net zoals het bos, de afbeelding van het bos, meandert tussen werkelijkheid en fictie, is het lied Nature Boy heeft ook een hele reis eigenlijk ondergaan. Het begon, laat ik eerst beginnen. Eden Abbes heeft het gecomponeerd in 1948. Heeft hij het geschreven voor Nat King Cole? Heeft hij het in Nat King Cole's broekzak gestopt tijdens de pauze van een van zijn optredens, schijnbaar? Zo gaat het verhaal.
En Eden Abbes was een. Was een soort van proto-hippie die die hij leefde onder de L van Hollywood. Hij was een soort van hele.
Onder de letter.
En hij was een natuurmensch en hij was al veganistisch voordat iemand ook maar veganistisch was. Hij was echt een proto-hippie. En hij leefde inderdaad in een tentje onder die L van het Hollywood sign. Maar goed, hij had dat nummer dus gecomponeerd, dat dacht hij althans. Later werd het geclaimd door Herman Jablokov. En die
dus
zei,
toen het helemaal bekend was geworden, toen kwam opeens een claim op dat nummer.
Kwam iemand anders die zei, ik heb het geschreven.
Ja.
Herman Jablokov. En die zei, ik heb dat nummer geschreven. Ik heb de melodie in elk geval gemaakt. En wat bleek nou? Die Herman Jablokov was een Russisch-Joodse immigrant die in de jaren 20 al naar Amerika was gekomen. En daar een soort Joods cabaret liedjesschrijver werd, componist. En die had allemaal hits op de Joodse radio.
Okay.
En Eden Abbes zat als weesjongetje in een weeshuis in New York. En die luisterde naar al die Joodse liedjes. En daar heeft hij dus dat nummer opgepikt en waarschijnlijk onthouden. En nu was het, het belangrijkste van het verhaal, dat Herman Jablokov, die komt uit het oerbos. Die komt uit Jawawiatje, of tenminste daar, uit die regio.
Precies.
En dan zo'n lied heeft dus een soort van, weet je, dat gaat door allerlei dingen heen. En dat zijn allemaal stukjes lied die mensen dan in hun hoofd meekrijgen. En je kan natuurlijk nooit helemaal met traceren wanneer dat stukje in je hoofd is neergelegd. Maar voor ons, toen we erachter kwamen dat lied dat zo bekend is geworden, eigenlijk uit dat bos komt, was dat een soort van, toen wisten we wel dat we iets met dat lied en dat bos samen moesten gaan doen.
Eigenlijk op dezelfde manier als het cultureel fenomeen. Zoals het oerbos als concept een fenomeen is, wat iedereen een beetje meekrijgt, wat in een cultuur ontzinkt, is dit nummer dat ook in kleinere kring.
Ja, alleen zo ken je het natuurlijk niet.
Nee.
Want ik bedoel, Herman Jablokov die zegt dat hij dat nummer heeft geschreven, maar hij heeft het natuurlijk ook ergens vandaan. Ik bedoel, het is niet dat hij dat, en dat blijkt ook, want het komt sowieso uit, je kan het traceren nog naar oude volksnummers uit die buurt, maar ook nog veel verder richting het zuiden. Maar ook Dvorak, maar hij heeft een symfonie geschreven en die begint precies op dat stukje waardoor Nature Boy, en wat later ook, weet ik veel, wordt David Bowie zo is gezongen. Maar Dvorak had het al geschreven, dus Herman Jablokov had eigenlijk helemaal niet eens het recht daarop. Dat gaat nog veel langer terug.
Dan is het door die verschillende muziekculturen. Dus het is een African-American muziek geworden door Nat King Cole. Het is door Frank Sinatra, door David Bowie inderdaad, door talloze anderen. Is dat nummer heeft steeds een vertalingsslag gekregen. En die vertalingsslag, dat is weer net zoiets wat tussen die, waar is de bron nou en waar is het echte dingen. En waar gaat het nou eigenlijk om in een wereld die vol is van reproductie? We worden geleid door trollen die ons stemgedrag bepalen.
Trollen op Twitter bijvoorbeeld, die mechanisch gestuurd worden.
Die komen ook allemaal uit het bos.
Alles is terug te leiden op het oerbos.
Trollen en clouds, et cetera.
Ja.
Nee, alles zit in een soort gigantische loop. En waarbij feiten steeds meer vermengd raken met fictie en dan weer echt worden, omdat er dan die fictie die triggert ook weer bepaalde acties. Waardoor we nu bijvoorbeeld zo'n president als Trump hebben.
Hmm. Je hebt het nu over de trollen inderdaad, laten we zeggen, onze virtuele wereld. Want jullie hebben nog een extra loop eraan toegevoegd. De Iraanse zanger Sharam Yazdan.
Yazdan.
Die heeft er een Iraanse vertaling van gemaakt en die heeft het ook opnieuw ingezongen. Hè?
Ja.
Daar kunnen we even naar luisteren. Daar hebben we een fragmentje van.
Ja.
Laten we even luisteren. Schitterend, heel mooi. Het is een klein fragmentje, ik heb het een beetje geknipt. Maar inderdaad, een heel mooie hertaling van dit nummer.
Ja.
Waarom die er nog weer bij?
Ik bedoel, dingen gaan natuurlijk ook zoals ze gaan, maar het is fantastisch. Sharam die is een fantastische muzikant. En die heeft een soort van, ook een emotionele intelligentie, dat hij die vertaling kon maken naar het Persisch. En dat ging hem ook niet makkelijk af. Ik bedoel, we zaten echt een beetje te stoeien. Of hij vooral met dat nummer, om naar zichzelf toe te schrijven. Maar,
Wat eigenlijk de voornaamste reden was, is dat we tegenover die westerse beeld van die natuur, het beeld van de wildernis, zoals je dat hebt, het Hof van Eden, de Eden dat wacht eigenlijk op de westerse mens om bezeten te worden, gekolonialiseerd en bewerkt en nuttig te zijn voor de mens.
Mm-hmm.
Dat westerse beeld van die natuur, dat is in andere cosmologieën is dat heel anders. Dat hoeft helemaal niet een bezit te zijn, de natuur per se. Dat hoeft helemaal niet beheerst en gecontroleerd te worden. Wij zijn als mens ook misschien wel onderdeel van diezelfde natuur. En toen wij Sharam hoorden wij zingen in een karaokebar in Berlijn.
Oké.
En voor de eerste keer. En we waren echt betoverd op de manier waarop hij Frank Sinatra zong.
Mm-hmm.
En toen dachten wij, het zou zo mooi zijn als we met hem samen kunnen werken om een andere optiek, een ander perspectief naar dat nummer, naar Nature Boy. Maar niet alleen naar Nature Boy, dat hebben we samen met hem uitgevonden. Maar naar dat westerse beeld van het bos te hebben. En Sharam heeft ook in zijn vertaling, heeft hij de boom laten praten tegen de mens. In plaats van andersom, in het oorspronkelijke nummer Nature Boy,
mm-hmm.
Praat de jonge man, of wordt de jonge man, wordt wel betoverd door de natuur, maar het is niet zo dat de natuur voor de rest een groot onderdeel in dat liedje heeft.
De boodschap is, leer lief te hebben, dat is het belangrijkste wat je in je leven kan overkomen.
Hè? Ja, ja.
In de Nat King Cole Nature Boys, om het zo maar te zeggen.
Ja, en andersom is het ook niet heel anders zo. Want dat is ook op een bepaalde manier de conclusie. Maar het is in ieder geval één geheel. En wat in onze versie,
mm-hmm.
Samen met Sharam. En wat ook heel mooi is om dan te bedenken. Hè, want zo'n oerbos, waarom heet zoiets nou een oerbos? En, want dat is waar wat zijn decor is op dat moment natuurlijk. Zo'n oerbos bestaat uit bomen of uit een plaats waar mensen dus zo relatief heel weinig hebben ingegrepen. Dus dat heeft zo door kunnen groeien door de eeuwen, door de millennia heen.
Mm-hmm.
En dus wat een groot verschil is met andere bossen, is dat in zo'n oerbos heb je een boom van allerlei verschillende leeftijden. En ze gaan op een gegeven moment gaan ze dood. Maar ze gaan natuurlijk niet echt dood. Hè? Want als een boom ook weer doodgaat, dan is die ook weer creëert die ook weer een soort nieuw leven.
Die voedsel voor de rest. Ja,
ja, dus en ook op de manier communiceren bomen met elkaar. Dus we vonden het ook altijd een heel mooi idee dat Herman Jablokov dan op een gegeven moment, zo'n 100 jaar geleden, door dat bos heen liep. En dat hij misschien dat liedje neuriede. En dat de bomen op de een of andere manier dat liedje hebben meegenomen of in hun wortels hebben gestopt. En dat via de wind misschien weer aan Sharam hebben doorgefluisterd.
Ja,
Sharam, die moet er natuurlijk zijn eigen woorden bij verzinnen weer. En die En de melodie verandert natuurlijk iets. Maar toch blijven de basis van dat soort dingen, die blijven wel bestaan. En zo ja, veranderen dingen van betekenis. En ja.
Wat ook mooi is in zijn versie, heb je ook allerlei tussentonen die niet eens in het Westen bestaan. Die wij misschien niet eens zo goed kunnen horen. En die tussentonen, dat is ook weer een... Misschien vangen die juist wel, die tussentonen, hetgene waar het in dat bos echt om gaat. Of ook om gaat. Mm-hmm. In plaats van die westerse blik.
Ja, het is een aanvullende perceptie. Misschien wel rijker dan alleen die westerse blik en culturele betekenis.
Het lijkt wat meer stemmiger in elk geval.
Ja. Jullie zeiden eigenlijk, dit is een hedendaags sprookje. Sharam is een soort van vreemdeling die in het bos dwaalt en twijfelt ook of dat bos wel echt bestaat. Dan is het geen strijd tussen goed en kwaad, zoals we de sprookjes kennen, maar tussen echt en onecht. Dat is misschien een interessantere tegenstelling. Waarom is dat interessanter om uit te diepen? Waarom fascineert dat jullie zo?
Echt en onecht. Ja, ik praatte er net al over. Echt en onecht. In deze tijd is het zo belangrijk waar het nieuws ziender ogen. Terwijl je zit te kijken, kan het worden veranderd. Ons nieuws wordt ook veel door fictie bepaald. Bijvoorbeeld het coronavirus. Wat is dat nou? Welke kant gaat het nog op? Wat kunnen we nog vertrouwen? Wat is nou authentiek? En hoe meer we met elkaar verbonden zijn door de digitale wereld, hoe meer we allemaal ons voortdurend blind staren op onze schermpjes, hoe meer eigenlijk het verlangen naar die authenticiteit en die echtheid misschien wel groter wordt. En waar kan je die authenticiteit nou meer zien dan in dat zogenaamde primitieve bos? Of het bos wat er al... Of primitieve, nee, dat voor... Menselijke bos, menselijke het oerbos. Ja. En dus daarin zit nog misschien wel een gedeelte van echtheid die je dan toch probeert te vangen met in je schermpjes. En juist het voortdurend turen naar je schermpje en daar de werkelijkheid uithalen, lijkt het alsof je alles kan bevatten. Met zo'n vierkant schermpje wordt alles misschien best wel overzichtelijk, schijnbaar. Terwijl tegelijkertijd de wereld is natuurlijk heel erg complex. En die bestaat niet alleen maar uit die tunnelvisie of die cloud die je om jezelf of die de Googles en de Apples van deze wereld allemaal om jezelf heen leggen, creëren.
Ja, maar het is niet alleen... Het gaat niet alleen maar over een soort... Maar het is wel waar dat we in een tijd leven waarin feit en fictie veel makkelijker in elkaar over kunnen gaan. En veel makkelijker door kunnen stromen. Maar op zich is dat gewoon een soort van... Het is ook een soort van menselijke... Mensen hebben het ook nodig om niet de hele tijd alleen maar met realiteit, maar ook met fictie. En het is natuurlijk alleen het probleem is waar zijn die grenzen. En die grenzen zijn ook flexibel. Mm. Het is ook, wat is er echt? Ik bedoel, wanneer is nou iets echt? Daar durf ik niet meer zoveel uitspraken over te doen. Wat is een objectieve waarheid of waar houdt iets op of waar begint de werkelijkheid ten opzichte van de fictie? Dat zijn ook grenzen die de hele tijd verschuiven.
En zijn die meer gaan verschuiven, vind je, door die virtuele wereld die oprukt?
Er is veel meer mogelijk, ja. Nee, er kunnen gewoon veel meer dingen of... Ja, er kunnen altijd nieuwe dingen. Maar er zijn andere mogelijkheden.
Als in dat je naar de andere kant van de wereld via Google Maps bijvoorbeeld kunt kijken hoe het er daar is.
Ja,
bedoel je dat?
Dat is ook heel raar, toch? Ja, ik bedoel gewoon dat je kan op verschillende plaatsen tegelijkertijd zijn. Mm-hmm. Ik bedoel van, je hebt ogen die en je kan ook... Ik bedoel van, ja, het feit dat je inderdaad gewoon achter je scherm zit en in allerlei werelden kan stappen, maar die ook meteen weer weg kan schuiven en weer een andere. Het is allemaal heel fragmentarisch, zeg maar. Terwijl wij, ja... Nou ja, ik denk ook dat... Ja, dat is niet hoe wij zelf zijn als mens, weet je. Ik bedoel, misschien flipper je met je ogen, maar je zit niet opeens in een andere wereld of zo. Dus de macht om de hele tijd ergens anders te zijn is heel anders dan vroeger. Ik bedoel, dan kon je niet knipperen en dan was je niet ergens anders. Maar nu kan je eigenlijk met net zo snel als je ogen knippert ergens anders zijn.
Ja, je kan je natuurlijk, als je iets niet voor je ogen daadwerkelijk ziet gebeuren, kan je er ook minder natuurlijk snel tot verhouden. Mm-hmm. Kan je ook minder snel je eigen verantwoordelijkheid nemen. Zal ik nu gaan ingrijpen of niet?
Ja.
Wat ik heel mooi vond bij de Zilveren Camera, we waren genomineerd voor storytelling. En er was een fotograaf die vertelde dat hij op een gegeven moment heeft besloten zijn camera weg te leggen, omdat het leed wat zich voor zijn ogen afspeelde te groot was. En dat is, dan heb je inderdaad dat moment te pakken, dat je, je kan niet meer ver van een afstand ernaar kijken. Maar als wij achter onze schermpjes, dan zien wij zoveel dingen voorbij komen, zoveel informatie. Natuurlijk is het dan makkelijker om een steeds grotere afstand te creëren tussen wat jij bent en wat er eigenlijk in je scherm gebeurt. Terwijl het gevoel is tegenovergesteld. Mm. Dat je juist door al die verschillende werelden bij je binnen te halen, dat dat dialoog met jou heel dichtbij is.
Ja.
Het tegenovergestelde gebeurt. Eigenlijk raak je steeds verder verwijderd van hetgeen wat zich op je scherm afspeelt.
En wat is dan fictie? Wat is de rol van fictie dan? Als je dat constateert, hè? Dus, dus de bubbels rukken op. Hè? We hebben het gevoel dat we onze eigen wereld misschien kunnen vormgeven of over de wereld kunnen zoeven zonder er echt te hoeven zijn.
Uh-huh.
Wat is dan het belang van fictie nog?
Ja, juist, het belang van fictie is dat je de verantwoordelijkheid neemt voor je eigen constructies. Dus je in je hoofd, als je je bezighoudt met fictie en je creëert je eigen fictie om een soort idee te krijgen of inhoud te geven aan hetgeen wat je ziet, om daar zin aan te geven. Mm-hmm. Je creëert je eigen verhaal, je eigen verbintenissen. Op dat moment ben je bewust bezig om die fictie te creëren. Als je het als een heel ver weg staan, net zoals je de aardbol, als je die zou zien als iets, als die blauwe bol, dat die ergens ver weg in de hemel zweeft, mm-hmm. in het universum. En wij bekijken hem met z'n allen en we zien dat er van alles misgaat. Maar hij blijft die grote blauwe bol. Dan voel je je machteloos, kan je er niks meer aan doen. Op het moment dat je zelf je eigen ficties creëert en daar bewust van bent, dan ben je meer betrokken en kan je ook daadwerkelijk met elkaar een nieuwe fictie op gaan zetten, waarbij je meer betrokken raakt met je onderwerp. Misschien... misschien ben ik niet helemaal duidelijk, maar
het leek alsof je iets wilde gaan zeggen, Simon.
Maar
nee,
maar het is nog
fictie, ja.
Yeah.
Fictie neemt zo'n belangrijke plek in ons, al onze levens.
Mm-hmm.
En die plek, maar men moet zich er wel bewust van zijn dat het fictie is. Het is net zo'n beetje als Madame Bovary van Flaubert, die zichzelf helemaal verlustigt, zeg maar, aan de romans die ze leest. En die romans eigenlijk in het echte leven wil bewerkstelligen. Maar dat is een fictie, dat kan niet. Maar wat je wel kan doen, is dat je die fictie zelf maakt.
En op het moment dat je ook zelf dingen maakt, dan verander je ze natuurlijk ook altijd. En dat is eigenlijk ook een beetje, want ze zijn nooit precies hetzelfde. En als je onze films, onze verhalen of onze werken bekijkt, dat zijn ook een soort van, het zijn eigenlijk een soort, soort overblijfselen, een soort ruïnes eigenlijk van andere verhalen, van oudere verhalen die we dan weer bij elkaar stoppen. En dus het zijn een soort van, aan de ene kant is het een soort van nieuwe ruïne van verhalen, een soort allegorie van ruïnes of een ruïne van allerlei allegorieën die door elkaar heen komen. En ja, dat zie je bij onze film, zie je dat heel duidelijk. Maar ik denk dat het, ja, ik bedoel van hoe functioneren mensen? Ik bedoel van, je hebt gewoon de hele tijd allerlei verhalen en die verbind je met andere verhalen. En die veranderen door de verhalen die je al kent.
Yeah.
En zo komen er steeds allemaal dingen bij elkaar. En soms volgen die hele gestroomlijnde soort van dingen waar mensen bij elkaar komen. Maar soms zijn dat natuurlijk ook hele persoonlijke afdwalingen. Maar het is allemaal, het heeft allemaal zijn waarde.
Het heeft ook te maken met een soort, je kan ook makkelijk in slaap gesust worden. Als je een behang hebt wat helemaal perfect een patroon is en het herhaalt zich de hele tijd, net zoals televisie of weet ik wat, dan word je in slaap gesust. Het gaat altijd maar door, het is hetzelfde patroon. Maar op het moment dat wij stoppen dus daadwerkelijk allemaal obstakels in ons werk, in de kijkervaring. Tegelijkertijd is die hartstikke spectaculair. Je gaat ergens doorheen. Maar je valt wel de hele tijd in zwarte gaten. Je ziet wel de achterkant van die holle coulissen.
Ja, en wat ook wel echt belangrijk is, want we laten allemaal gaten zien, maar aan de andere kant wat echt in ons werk, veel van ons werk, is het gewoon één camerabeweging. Dus je stopt ook niet. Je gaat de hele tijd door. Normaal gesproken, ik bedoel, elke film, daar wordt veel in gekat. En op die manier, dat is iets wat ik vroeger al niet wilde of zo. Een harde cut maken of zo. Maar gewoon dat eigenlijk alles doorgaat. Wat een soort van, ja, zoals we ook kijken. Maar gewoon de hele tijd de doorgaande beweging. Maar dan toch gaat het te laten zien. Dus eigenlijk zijn dat een soort cuts. Maar het zijn een soort van niet harde cuts zoals je film maakt. Of weet ik veel, zoals je van het ene plaats naar de andere gaat. Maar dat je... Ja, als soort gaat in de constructies.
Ja. Jullie hebben ook foto-installaties, hè? Parallel eigenlijk vertoond een beetje aan de videowerken. Ja. Bijvoorbeeld twee lichtboxen waar je als bezoeker tussendoor loopt. Links de buitenkant van een boom. Rechts afbeelding van de binnenkant van een boom. Verwijzing naar Modern Times, film van Charlie Chaplin uit de jaren 30. Ja. Hij bekritiseert de industriële revolutie. Hij ziet mensen als robots die aan de lopende band moeten werken. En hij wordt letterlijk gemangeld tussen radar en tandwielen van machines door. Worden wij op dit moment net zo gemangeld als Chaplin, maar dan virtueel? Zitten wij in een soort van virtuele...
Het is een hele andere situatie natuurlijk, waar hij het over heeft. Maar het is wel degelijk, er zijn parallellen te trekken.
Trek ze eens, voor ons.
Nou, waarin je... waarin wij zelf een onderdeel zijn geworden van...
Een heel groot mechanisme, zoals Google, et cetera. Ja. En Microsoft en al die...
En verwringt die dan ook echt onze levens? Hoe zien jullie dat? Want onze illusie is natuurlijk dat we daar nog best wel redelijk vrij over kunnen beschikken. En een beetje dat ze vooral handig zijn voor ons.
Ja, want die illusie wordt ook voorgeschoten inderdaad. Als we onze laptops open doen, wat zien we daar? We zien daar een bergenlandschap. De ultieme vrijheid. Of ja. Nog erger nog, we zien daar zelfs het hele universum. Ja. Apple heeft zelfs het hele universum van ons geclaimd, afgepikt ja. En geclaimd.
Ja.
Als je Apple koopt, dan krijg jij van ons het hele universum. Dat zit allemaal in ons, in onze schermpjes verstopt. Tegelijkertijd probeert Apple, Google, et cetera, uit alles wat wij doen op die schermpjes... daar een slag uit te slaan en probeert dat op een of andere manier te controleren of in elk geval daar geld uit te halen.
Hmm.
Dus ja, we zitten wel verstopt in die mechanismen en ik denk dat het dan goed is om zelf ook in elk geval bewust te zijn dat allemaal, het zijn allemaal illusieramen.
Ja, want ook het werk wat je noemt, de cast en mold, dat is, nou cast en mold, wat is dat? Een vorm en een tegenvorm.
Mm-hmm.
En die Het gekke is, van wat we hebben gedaan, is dat dit is een huid van een boom en die draait rond. En aan de andere kant staat de camera zeg maar buiten de boom en aan de andere kant staat die binnen de boom. Maar omdat dat een digitale representatie is, zie je aan de beide kanten is hetzelfde. Dus de huid van de boom is aan beide kanten hetzelfde. En je verandert, je weet eigenlijk niet precies wat je ziet. Het ziet er heel onnatuurlijk uit, maar het klopt wel. En dat is, dus je ziet dat er iets niet klopt, maar je kan je vinger er niet op leggen. En dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurt. Dus je voelt het wel ergens, dat er iets niet correct is. En het is wel echt, maar het is ook weer een beetje, ja, dat je het niet helemaal, ja, je kunt het zelf niet doorzien. En dat vond ik zelf ook het mooie met dit werk. Ik bedoel van, dat ook voor ons was dat, ik bedoel, die andere werken, die zijn we heel precies in. En met dit werk was eigenlijk meer een beetje een soort van werk wat tevoorschijn kwam, tijdens het proces en waarbij heel veel nog soort van, als je er heel goed geconcentreerd naar kijkt, dan ontstaan er de hele tijd allemaal nieuwe soort van kijkervaringen en een soort van details die je eerder niet ziet.
En dat is een parallel met bijvoorbeeld de virtuele wereld of die grote systemen die ons, ja, die ons ten dienst staan, maar ons ook gebruiken tegelijkertijd.
Ja, wellicht, maar het geeft ons de illusie van dat we ergens iets volledig steeds dieper zien we de dingen, zeg maar. En tegelijkertijd wordt die afstand ook weer groter.
Hmm.
Dus hoe meer wij penetreren in het beeld, en dat doen we met al die nieuwe digitale technieken, tegelijkertijd creëren we daar ook misschien een soort afstand mee, of het aura gaat verloren, of juist weer niet. Het aura zit nog ergens in de reproductie opgeslagen. Dat is weer dat vertaalmoment. Dus waar het ons steeds om gaat, het moment tussen kopie en werkelijkheid.
Mm-hmm.
En die vertaling, daarin moet ergens, in die stroom van vertalingen, daarin moet ergens de werkelijkheid.
Ja, maar die werkelijkheid, die is dus niet een vaststaand ding of zo. Die beweegt ook de hele tijd.
Die stroom.
Is dat een soort achterliggend streven in jullie werk? De werkelijkheid vinden, inderdaad?
Nee.
Nee, maar wel een soort perceptie van een laag die niet zo goed voelbaar is. Een van onze eerste werken is bijvoorbeeld Primetime Paradise, waarbij we door bevroren televisiebeelden, door stills, laten we een camera glijden, zweven. Mm. En daardoor merk je pas eigenlijk hoe, als je normaal televisie zit te kijken, hoe je aan je stoel zit geplakt. En bij elk beeld waar je verder ingaat, lijkt het alsof je zelf meer machtelozer wordt. En dat is eigenlijk de structuur van het kijken die we meer benoemen dan dat wij nou echt naar werkelijkheid op zoek zijn.
Mm.
Het gaat meer om de kijkervaring, de belevenis, dan om daar daadwerkelijk die werkelijkheid te achterhalen.
En ons bewust te laten worden van wat er aan de hand is, van die relatie die je hebt.
Maar tegelijkertijd ook het meelaten.
Ja.
Stroom, want dat is net zo belangrijk, net zoals met die muziek. We worden helemaal daardoor betoverd, ook als we dat opnemen. Mm. Met Sharam of met Nina in All or Nothing and All.
Mm.
Dan lopen de tranen ons over de wangen. Maar het is ook, je gaat echt met zo iemand mee op reis. En al die betekenissen die je zelf in dat werk ziet, dat verschijnt gewoon, dat komt voor je ogen tot leven.
En dus het is een soort je laten meevoeren in misschien culturele echo's of zo, op verschillende niveaus.
Ja.
Dat is eigenlijk.
Ja, en ook dat die verbeelding aan het werk zetten, dat is nogmaals, dat is ook weer de reden waarom we zoveel leegte ook laten zien in ons werk.
Ja.
En ook die camerabeweging waar je normaal niet van bewust bent. Net zoals in 1917 heb je ook één doorgaande camerabeweging. Dat het lijkt alsof je je stikt, omdat je geen tijd hebt om naar adem te happen. Want die camera gaat maar door.
Mm.
En dat eigenlijk dat benauwende, dat willen we ook altijd in ons werk.
Is dit dan ook een soort van protest tegen die beeldcultuur? Tegen die sluipende beeldcultuur, zou je het zo kunnen zeggen?
Nee, we gebruiken hem ook. Ik bedoel, zonder die beeldcultuur zouden we ons werk ook niet kunnen maken.
Ja.
Ik bedoel, nee, maar het is meer. Maar we vinden het wel een heel interessant fenomeen waar we denken dat we iets over moeten zeggen. Want die beeldcultuur die verandert de hele tijd. En dan denk ik, als kunstenaars moeten we daar ons ook echt wel mee bemoeien.
Mm.
Om op een andere manier naar die beeldcultuur te kijken. En
wat is de materie van datgene wat we elke dag op onze schermen voorbij zien komen? Wat is daar de. Wij proberen dat een soort tastbaar te maken. Wat is de materie van onze blik? Wat is de materie van die eindeloze stroom van informatie?
Mm.
Hoe kan je dat zo verbeelden dat het een sculptuur wordt?
En dus, dat is dus door het maken van 3D-modellen en er een soort van ruimte van te maken eigenlijk.
Ja.
En daardoor loop je bewuster door zo'n landschap of door die media. Je loopt eigenlijk door je eigen mediaconsumptie.
Exact. Je loopt door je eigen media. Dat is mooi gezegd. Nou, een beetje
wel. Ja, nee, maar ik denk ook van, het is niet alleen dat. Ik bedoel van, nou ja, er staan hier twee laptops dicht op tafel. Maar je kan je voorstellen, ik bedoel van, als ik die laptop open doe, dan zit er een scherm in. Maar er staan overal schermen natuurlijk. En weet je, aan die andere kant van, dat is een eindeloze ruimte is dat. En die kan gevuld worden. Maar daar moeten we voor kiezen waar die mee ook gevuld wordt. Hij gaat ook naar links, rechts gaat hij verder, weet je wel. Hij gaat alle kanten gaat hij op. En een soort van onmogelijk aantal lagen zitten erin.
Ja.
En dus dit is één manier om daar doorheen te gaan. Maar die is absoluut anders weer dan een normale manier.
Hoe gaan we er eigenlijk voor zorgen dat we die pijloze diepte die je net beschrijft aan de andere kant van het scherm, dat we die een beetje de baas blijven, dat we daar grip op houden als mensen. Hebben jullie daar ideeën over?
Ik denk dat het net zo is als met het schrijven van verhalen vroeger. Of dat toen de boekdrukkunst kwam, toen had je precies hetzelfde probleem. Dat mensen die illusies wilden vermengen met het echte leven, maar ondertussen niet bewust waren dat je die echte droom, dat niet. dat je die ook moet maken. Dat je die ook moet vormgeven zelfs. En dat je daar ook, dat je altijd bewust moet zijn van het is een illusie. Wat was de vraag?
De vraag was eigenlijk, hoe gaan we die hele grote virtuele ruimte, hoe gaan we die nou de baas blijven? Hoe zorgen we dat die niet aan de haal gaat met ons? Dat we er grip op houden?
Nou, ik denk dat het al goed is om...
Maar ik denk dat ook dat hoeft helemaal niet. Van die ruimte die gaat gewoon door. En wij gaan ook door op een bepaalde manier.
Ja.
Maar we worden onderdeel van elkaar. Dat is niet dat we dat moeten temmen of zoiets. Dat kan ook helemaal niet.
Nou, ik denk dat je... Als ik kijk naar mijn zoontje die een heel universum heeft gebouwd rondom zijn superheld... veranderpak die je in alles kan veranderen, van een koffiekopje tot het hele universum.
Mm.
Ik vind dat zo'n mooi beeld van onze computerwereld, onze virtuele wereld, waarin ook alles kan worden. En alles stroomt, alles blijft voortdurend bewegen. Het leeft bij de gratie van bewegen.
Yeah.
Ik denk als je die stroom van beelden in een soort misschien een wereldbeeld kan zetten, waardoor het een soort verbinding heeft met elkaar, waardoor het betekenis kan krijgen, waardoor je er zelf een vat narratief op kan hebben.
Ja,
een narratief bijvoorbeeld. Of een wat richtlijnen waarbij je altijd waar je altijd beducht bent op het feit dat je helemaal kan worden meegenomen als machteloos iemand. Dus dat je altijd de constructie ziet achter die vlekkeloze landschappen die je dan ziet op jouw computer bijvoorbeeld. Of die illusie van vrijheid die je wordt gegund op het moment dat jij een...
Dat was ook...
Een Samsung-telefoon.
Ik dacht volgens mij dat...
Ja?
Maar ik weet het niet meer zeker, maar volgens mij hoorde ik dat op een gegeven moment hier. Maar dat was dat computer of zo, dat daar geen handmatigheid in zou zitten of zo. Of dat daar geen... Ik weet niet meer precies, misschien was het ergens anders. Maar dat het in ieder geval niet een soort van ambachtelijke elementen in zich heeft. Mm. De hele wereld achter. En dat is gewoon... Dat is natuurlijk niet waar. Ik bedoel, er zit ontzettend veel handmatigheid en ambachtelijkheid zitten juist in het maken van die werelden. En of dat nou een website is of gewoon de buitenkant. Maar er zit gewoon heel veel soort van... handwerk.
Ja.
Het maken van dat soort dingen.
Blokje voor blokje wordt het opgebouwd, zeg je eigenlijk. En bewust opgebouwd ook met een strategie.
Ik denk dat veel mensen, ik weet niet, maar je kan zomaar het gevoel hebben dat er een soort knop is die je indrukt en dan is er iets of zoiets. Maar er zitten zoveel beslissingen, zoveel momenten van beslissingen zitten daarvoor, voordat er echt iets is.
Ja.
Kijk maar naar de aftitelingen van films als de nieuwe 3D Jungle Book. Dat zijn duizenden, tienduizenden mensen.
Ja.
In plaats van...
een cameraman, een lichtman en een regisseur, om het even gechargeerd te zeggen. Ja,
exact.
Ja, dus eigenlijk zeggen jullie de achterkant blijven zien van die virtuele wereld, de coulissen.
Ja.
Helpt ook om een grip op te houden en er je toe te kunnen verhouden eigenlijk.
Ja. Ja, ook om het menselijk te houden.
Ja.
Ja.
Ja. Jullie hebben ook een ander werk, een trilogie, All or Nothing at All, gebaseerd weer op een nummer van Frank Sinatra. Opnieuw geïnterpreteerd door een Deense zangeres. Het speelt zich af in een Deens decor met een choreografie van West Side Story. Het krijgt een vervolg in New York en in China. Dat kunnen we al helemaal niet uitleggen allemaal, want het is een immens project. Maar wel heel interessant, daar niet van, wil ik even gezegd hebben. Maar zijn jullie niet bang dat er zoveel verhalen verweven worden dat het eigenlijk voor de kijker misschien niet eens meer te volgen is, of dat hij zoveel context nodig heeft?
Ik denk, als je onze films kijkt, gewoon op het eerste gezicht, is er al veel te beleven. En hoef je al die lagen hoef je helemaal niet te weten.
Ja, precies.
Maar op het moment dat wij erover gaan praten, we hebben wel alles. Nou, bij ons eigenlijk heel vaak gebeuren ook dingen zo. Want we, samen met Sharam kwamen we toevallig tegen.
In een karaokebar.
In een karaokebar, waar we altijd naartoe gaan.
dat wel. Dan zijn jullie wel 4 dagen in de week te vinden. Ja. Okay.
En dat nummer, Nature Boy, dat was ook een gewoon gezamenlijke zoektocht. We wisten nog helemaal niet dat dat door Herman Jabakov was gecomponeerd. Maar als we dan, dat vonden we al heel bijzonder intrigerende melodie. En dan kom je erachter dat het inderdaad is uit dat bos komt eigenlijk. En zo ontstaan bij onze dingen vanzelf, worden ze meer lagig. En dan En als je ons dan vraagt van, goh, waarom hebben jullie dat allemaal gedaan? Nou, dan krijg je een gigantisch veel verhalen.
Ja, maar je hoeft het dus niet te weten. Maar er is ook, dat vond ik wel interessant, dat vertelde pas geleden een goede vriend van me, van over serendipiteit, weet je wel. Dus dat, dat je elkaar per ongeluk ontmoet, zeg maar. Of dat er iets gebeurt wat dan opeens een soort van iets heel speciaal lijkt. Maar juist door de mogelijkheid van het zoeken over internet en een soort van de veel grotere, globalere samenleving die we nu hebben, is eigenlijk die kans op dat soort hele speciale ontmoetingen, die wordt ook veel groter. Dus de kans dat er iets bijzonders gebeurt eigenlijk. Ik bedoel, en op de ene manier geloof ik dat ook. Dat als je daarop zoekt, dan komen er altijd weer dingen bij elkaar. En daar zitten zoveel verbindingen tussen. Dan groeien gewoon weer andere dingen komen eruit.
Ja, dus als je je eigen narratief hebt inderdaad. Dus jullie zijn een project begonnen. Dan zitten er allerlei lijntjes uit. En dan vind je ook nieuwe dingen. Precies. En betekenisvolle.
Het heeft ook te maken met dat we willen verbeelding toelaten. In overal in. Dus ook in ons eigen leven.
Mm-hmm.
Dus we beginnen met verhalen te creëren. En dan ook al stuit je op iets heel kleins, zoals dat malle liedje, dat mooie liedje van Frank Sinatra, All or Nothing at All.
Ja. Yeah.
Als je ergens, hoe onbenullig dingen ook zijn, als je ergens echt diep in gaat, dan kom je aan zoveel geschiedenissen, raak je zoveel verhalen aan. En als je die verhalen dan gaat opzoeken, zoals wij nu naar New York gaan binnenkort om op zoek te gaan naar nieuwe muzikanten die All or Nothing at All gaan vertolken.
Mm.
Dan weet ik zeker dat we weer nog op weer andere dingen zullen stuiten. Tegelijkertijd blijft het zo dat als je onze films op de eerste gezicht ziet, dan kan je misschien wel, dan word je overvoerd misschien door de beeld.
Ja, of niet. Je kiest gewoon hoe je wilt kijken.
Ja.
Ik bedoel, dat is ook. Op een gegeven moment noemde iemand ons werk evasief. Evasief?
Ja.
Ik weet niet precies hoe hij dat bedoelde. Maar in ieder geval, meer dat het komt nooit ergens aan, zeg maar. Het is eigenlijk altijd gewoon een beetje onderweg. En het zijn eigenlijk ook altijd loops, zijn het. Dus het gaat de hele tijd van het begin en het einde zit aan elkaar vast. En dat is ook meer hoe het niet als een narratief zoals die heel erg worden, weet je, dit komt nog uit de roman, gewoon van A tot en met Z en that's it. Ik bedoel, er zit een heel verhaal, maar dat is natuurlijk niet hoe wij leven, behalve op een bepaalde manier. Natuurlijk wel, maar niet de manier. Maar dus altijd alles gaat door. Er zit de hele tijd dat doorgaande in.
Yeah.
En dus de verhalen die komen en die gaan. En die gaan samen. En die verwijderen weer.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, jullie gaan nu iets maken over Jungle Book. Hè? Dat is nog helemaal niet helemaal uitgekristalliseerd. Dus daar kunnen we niet te veel over hebben. Maar ik vroeg me wel af, in deze versplinterde virtuele cultuur, gaan we nog wel zulke grote iconen hebben in de toekomst die iedereen kent? Gaat over 50 jaar de generatie die nu opgroeit nog allemaal naar dezelfde film? Of gaat die allemaal nog dezelfde culturele connecties leggen?
Alles verandert, maar dat blijft ook. Ik weet niet wat jij daarvoor zegt. Ik weet ook niet. Ik bedoel, dat weet ik niet precies. Ik kan me voorstellen dat ook niet zo heel belangrijk is. Maar ik denk wel dat het soort van punten zijn natuurlijk die een sterkere meme achtige kwaliteiten hebben die je over 100 jaar ook nog wel kent. Ja. En sommige zullen daar fictief van zijn en sommige zullen echt gebeurd zijn.
Dus de memes van nu zijn zeg maar de bioscoopkaskrakers van de jaren 90.
De media veranderen natuurlijk. En vroeger was het veel makkelijker in te delen en nu heb je dat. Ja, ik bedoel, kan van alles zijn.
Maar jullie denken niet dat het tot in het oneindige versplintert, als het ware? Dat iedereen zijn eigen bubbeltje heeft met eigen referenties en dat steeds verder uit elkaar dijt als een soort van heelal?
Als je bijvoorbeeld naar Greta Thunberg kijkt, die toch voor elkaar krijgt dat er miljoenen mensen op de been gaan door haar, jongeren, dan denk ik, dat valt wel mee met die hele versplintering. Ook, ik denk, met zo'n fenomeen als Trump en de tegenbeweging die nu ontstaat. Het valt wel mee met die versplintering. Mensen zijn toch aardig met elkaar eens, in elk geval in een soort tegenstem.
Maar dat is ook misschien met All or Nothing at All, weet je. Het is alles of niks. En het lijkt wel of je. En dat is wel een soort van. Ja, die polarisatie is natuurlijk iets wat ik nu wel gevaarlijk vind, zeg maar. Dus dat je niet alleen maar op een soort van heel groot niveau, maar ook op een kleine niveau. Je moet de hele tijd allemaal beslissingen nemen waarbij je alles of niks moet kiezen. Terwijl, ja, dat is eigenlijk helemaal niet de beste manier van kiezen.
En ook niet de werkelijkheid. De werkelijkheid bestaat uit 100 miljoen grijstinten.
Ja.
Ja.
Wanneer gaan we het vervolg zien van jullie trilogie, All or Nothing at All, in New York opgenomen?
Dat zal nog wel een tijdje duren.
Nou ja, eind van dit jaar.
Want we gaan, we zijn in de twee, met twee nieuwe films zijn we bezig en die lopen eigenlijk door elkaar.
Okay.
Dus ja.
Zoals dat gaat met verhalen en jullie werk. En, ja, jullie moeten ook nog naar een karaokebar in New York om weer natuurlijk nieuwe mensen tegen te komen.
Ja,
dat gaan jullie ook doen, hè?
Iets anders, maar ja. Zoiets, ja.
Ja. Heel goed, dank voor jullie verhalen. En ja, blijf ons trakteren op die mooie virtuele werelden. Dankjewel.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er waren.
Ja, dankjewel.
En wij gaan door met een project dat op Voor de Kunst staat. Dit keer is dat Richelle Smits. Zij gaat afstuderen aan de Sint-Joost in Breda met het project Tinker and Embodied Love Data. En zij heeft daar nog hulp voor nodig. Welkom, Richelle.
Hallo.
Leuk dat je er bent. Ja. Waar gaat je afstudeerwerk over?
Het gaat heel erg over hoe wij zintuigen en non-verbale communicatie eigenlijk achterlaten in onze online datingwereld. Dus op een datingapp heb je bijvoorbeeld geen lichaamsgeur, geen lichaamsaanraking en ook geen stem. We kunnen natuurlijk bellen, maar op de datingapp heb je dat zelf niet.
Nee.
En ook over de datamisbruik daarvan. Bijvoorbeeld op NOS was ook een nieuwsartikel dat bijvoorbeeld datingapplicaties eigenlijk ook, zonder dat we echt doorhebben, data eigenlijk van ons afpakken en die doorverkopen.
Yeah.
En dat vond ik gewoon een hele mooie twee onderwerpen om die samen te brengen.
En hoe kom je dan op dat idee? Is dat inderdaad door het nieuws te volgen?
Nee, eigenlijk niet. Het kwam eigenlijk door de realisatie dat ik al meer dan 10 jaar eigenlijk mensen leer kennen online. Dat vond ik gewoon heel erg apart. Want ik kom nog wel uit de generatie van buitenspelen. En dat vrienden aanbellen aan de deur. En dat je mensen gewoon per ongeluk tegenkomt. En dat je zo vriendschappen creëert. Of iemand leuk gaat vinden. En dat is in één keer heel snel verplaatst naar mensen online leren kennen. En in onze maatschappij komt er ook steeds meer eenzaamheid voor. En ik heb dat ook zelf ervaren. En ik dacht van, maar hoe kan het dan? We hebben veel makkelijke connecties, maar toch ontbreekt er nog iets.
Eigenlijk waar we het net over hadden, hè? De wereld lijkt dichterbij, maar is in feite op afstand geplaatst.
Ja, en dat vond ik echt heel erg interessant. En tijdens een mini-onderzoek die ik op Tinder deed, werd ik in één keer verwijderd van Tinder, want je mag geen reclame maken en zo natuurlijk.
Of, je ging enquêtes op Tinder afnemen?
Ja, in principe wel.
Okay.
Toen werd ik geblokkeerd en toen dacht ik van oké, laat het allemaal op de oldschool weer doen. Ik ging gewoon in mijn eentje naar cafés toe, biertje drinken, alleen naar de bios, wat blijkbaar heel raar is voortaan. En toen leerde ik in één keer heel veel mensen kennen.
Mm-hmm.
En in één keer was de eenzaamheid veel minder. Het gevoel, gewoon, het voelde heel goed. En daar kwam eigenlijk vooral de inspiratie vandaan om daar meer mee te gaan doen.
Ja, maar dan heb je dus, eigenlijk beschrijf je dus dat je de analoge wereld interessanter vindt dan de digitale wereld. Hè? Dat je daar echt connectie kan maken met mensen. Maar is het dan wel de oplossing om lichaamsgeur toe te voegen aan die apps of aanraking of stem?
Ja, dat is daar heb ik heel erg over zitten puzzelen. En voor mijn afstudeer besloot ik om eigenlijk hetgene te maken wat ik niet wil. Om eigenlijk mensen zo meer bewust te maken van oké, als het die kant op gaat, wat zijn dan de consequenties?
Het schrikbeeld optrekken.
Ja, en hoe zou een bedrijf dat dan zo inpakken dat jij gaat geloven dat jij het nodig hebt? Want zo'n smartphone, het is heel handig, er zijn echt heel veel positieve dingen aan. Maar het is natuurlijk ook heel veel verkooppraat dat we het nodig hebben. Maar we hebben er ook heel lang zonder mee gekund.
Ja.
Dus eigenlijk heb ik hetgene ontworpen, ja, om onze maatschappij eigenlijk te benadrukken en hoe bedrijven voortaan ons wijsmaken dat we iets nodig hebben.
Want jouw leeftijdsgenoten, je studiegenoten, zijn die bezig met de privacyoverwegingen van het zeg maar afstaan van hun data? Ook op apps als Tinder?
Ik heb al wat onderzoek gedaan en ook mijn eigen leeftijdsgenoten gevraagd. En heel vaak was ze van, maar ik heb niks te verbergen, dus wat maakt het uit die data?
Ja.
En toen dacht ze van, maar er is ook identiteitsfraude. We kennen natuurlijk het bekende vorm catfish. Dat is de mildere variant van identiteitsfraude.
Doen alsof je iemand anders bent.
Yes, inderdaad. Maar wat nou als we ook nog meer informatie gaan weggeven online? Als het in verkeerde handen komt, kan je straks veel meer creëren dan puur een foto en een tekstje, zoals catfishes dat meestal doen. Want we zijn ook wel bekend met identiteitsfraude binnen bedrijven bijvoorbeeld. Dat als een hacker een bedrijf hackt, dat hij die ID-nummer pakt, de bankgegevens en dat je gewoon alles kwijt bent. Mm. Wat nou als dat samenkomt en wat nou als er ook nog biologische data erbij komt? Tot hoever kan je dan iemand helemaal overnemen, aangezien dat het toch alleen maar nog achter het schermpje zitten.
Ja. Dus, wat, hoe gaat het eruit zien? Wat zien we straks? Wat voor afschrikwekkend zien we?
Ik wil natuurlijk niet alles verklappen, want het is een performance uiteindelijk. En ik wil natuurlijk dat mensen het ook zelf echt gaan beleven. Mm-hmm. Maar het idee is, Tinker en Embodied Love Data is dus een mock-up bedrijf die ik heb verzonnen. Daar is ook een website van waar we het product verkopen. Of in ieder geval vertonen, zo van dit gaat ongeveer worden. Mm-hmm. En het zegt eigenlijk, als je deze dating app downloadt, dan zijn wij zo innovatief dat jij ook echt de biologische kant kan ervaren die nog mist online. Dus wat ik al zei, lichaamsgeur, aanraking, stemgeluid. Maar omdat onze technologie nog niet zo ver is, want met mobiel kan je nog niks ruiken of die gegevens weggeven, moet jij een afspraak maken bij ons om die data te geven aan ons, zodat wij jouw perfecte partner kunnen vinden. Mm-hmm. En dat is eigenlijk de performance zelf. De afspraak, dus jij langskomt. Dit wordt gerund door een AI genaamd Tinker. En Tinker weet alles van de liefde en weet heel veel over het menselijk lichaam. Maar een AI heeft geen lichaam zelf. Dus daarom is er ook een assistent aanwezig. En samen gaan ze eigenlijk jouw data overnemen of meenemen. Zodat zij die kunnen gebruiken voor de datingprofiel die ze voor jou gaan aanmaken.
Het lijkt mij een heel griezelige ervaring eigenlijk.
Ja, het zit ook wel een beetje comedy bij. Mijn performer is ook meer gericht in de comedy richting. Want we willen ook een beetje ongemak creëren van die connectie die heel veel mensen steeds minder ervaren. Hoe is het nou om elkaar aan te raken of in elkaars zone te staan? Wat voor waarde heeft dat nou echt? Dus dat wil ook een beetje verdikken, zo van...
Jouw project heeft nog steun nodig.
Ja,
we moeten naar voordekunst.nl/. Heb je een soort van URL of hoe vinden we je project?
Ja, bij de Voor de Kunst, daar kan je intypen Tinker en Embodied Love Data. Maar ik denk dat Tinker al genoeg is. Daar kom je op mijn crowdfunding page. Daar zie je ook nog veel meer informatie en ook de website van het bedrijf. Waar ik geld voor nodig heb, is eigenlijk voor decorbouw, voor techniek. De website, die heeft ook veel gekost. De performer zelf,
ja.
Want zij is ook gewoon professional.
Beetje AI is duur tegenwoordig. Ja.
Ja.
En allerlei projectkosten.
Ja,
er is gewoon heel veel geld nodig, dus we moeten naar Voor de Kunst. Dankjewel Richelle, fijn dat je wilde aanschuiven. Ik wens je heel veel succes met afstuderen.
Dankjewel.
Dank je. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zit hier tegenover mij Laurien Weijers. En dan zijn we er gewoon weer op dezelfde tijd, dezelfde datum. Vind je dit programma nou leuk? Laat dan op de podcast app, op de plek waar je je podcast vindt, een leuke recensie achter. Of vertel iemand anders erover. Daar zijn we ook weer mee geholpen. Graag tot volgende week.